Welkom in de Nieuw Moeders Podcast. Vandaag spreek ik met Merel. Zij heeft samen met haar man een boek geschreven met de titel Moeiteloos opvoeden. Ze vertelt over de zoektocht naar een passende vorm van onderwijs voor haar zoon, die niet gelukkig leek te zijn op school en niet tot zijn volle potentie kwam. Hoe ging deze zoektocht? En hoe gaat het nu met haar zoon? Nou, Merel, welkom in de podcast.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja, hartstikke leuk. Hey, hoe was jouw ochtend?
Hoe was mijn ochtend? Nou, ik ben bij de orthodontist geweest met mijn oudste zoon. Dus dat was mijn ochtend was daarmee gevuld.
Ja.
En mijn oudste zoon, die is nu inmiddels al 13. Maar die is wel een typetje wat af en toe heel spannend kan vinden als er iets met pijn is en iets met zijn lichaam. Dus ik dacht, oh, wat gaat er gebeuren? Maar hij heeft het goed gedaan. Ja.
Ja, was hij van tevoren zenuwachtig?
Hij viel me mee. Okay. Nee, hij is bijvoorbeeld best zenuwachtig als hij een vaccinatie bijvoorbeeld moet krijgen. Maar dit ging goed. Het was alleen dat we ook nog wel te maken kregen met een paar vooroordelen van de ortho-assistent. Die echt zo ging zeggen, oh, maar je bent een man, dus die huilen minder snel dan een vrouw en allemaal dat soort dingen.
Hoe oud was die assistent?
Nou, ik schat er wel boven de 30 in ieder geval, maar...
Ze zou beter moeten weten, toch?
Dat ja, dat dacht ik zeggen. Ook.
Jeetje.
Ik zat daar echt in het hoekje een beetje van, oh, hier moet ik het zo even met hem over hebben, want hij had het zelf ook al opgemerkt inderdaad, want het is toch wel heel erg zwart-wit.
Ja, hè? Ja, en dan zie je toch, want jij voedt hem dus anders op daarin.
Ja, zeker. Ja, ik heb niet zo de behoefte om daar onderscheid in te maken. Ook, het komt eigenlijk al niet eens in me op om te bedenken dat, oh, als hij bijvoorbeeld een keertje wel huilt, te denken, ja, maar hij is toch een jongen, dat moet hij niet doen, want dat komt dan raar over. Ja, dat komt niet in me op.
Nee, grappig, hè? Want het is ook eigenlijk gewoon niet meer van deze tijd, toch, om zo te denken.
Nee, dat vind ik ook.
Nee. Ja. Maar goed,
dus dat
anyway.
Was fascinerend.
Ja. Hey, kun je iets over jezelf vertellen?
Ja. Ik heb dus twee kinderen, mijn moeder. Ik kom uit het basisonderwijs. Ik ben juf geweest een tijd lang. Inmiddels werk ik voor mezelf, ben ik ZZP'er en begeleid ik eigenlijk meer kinderen en ouders, kinderen die hoogbegaafd zijn, maar ik begeleid meer hun ouders en ik leid leerkrachten op tot specialist hoogbegaafdheid. Dus ik geef jaaropleiding daarin. Ik ben zelf ooit specialist hoogbegaafdheid geworden toen ik zelf nog voor de klas stond. Dat stukje is meer mijn werk, zeg maar. En als moeder, ja, ik woon in Utrecht en mijn kinderen zijn 11 en 13 nu. Daar heb ik al van alles mee meegemaakt. Wat wil je er allemaal over weten? Vraag maar raak.
Ja, want in die hoedanigheid spreken we natuurlijk ook met elkaar. Want jij hebt een boek geschreven samen met jouw man.
Ja.
En dat heet Moeiteloos opvoeden. En dat gaat echt over jouw zoektocht naar de juiste manier eigenlijk om met jouw zoon om te gaan. En ik wilde zeggen met... de beperking, maar het is geen beperking. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, over het boek, ja. Nou ja, waarmee echt de frictie een beetje begon, is eigenlijk toen de oudste naar school ging. En dan ben je zelf leerkracht. Op dat moment was ik dat ook echt nog voor de klas. Toen merkte ik al dat hij eigenlijk school niet zo als leuk ervaarde. En zeker toen hij naar groep 3 ging, ontstond er echt zo'n moment dat hij eigenlijk zich af ging vragen, waarom moet ik naar school? En in groep 4 wilde hij eigenlijk gewoon niet meer naar school. En toen hebben wij, mijn man en ik zelf wel bedacht van ja, of we gaan hem nu laten testen. En dan ga je met zo'n testresultaat naar school toe. Mm-hmm. En dat douw je dan onder hun neus. En dan hoop je maar dat ze wel goed met je kind om kunnen gaan.
Want waar wilde je hem op laten testen dan?
Oh ja, sorry. Dat is misschien wel interessante informatie. Nou, ik had zelfs zoiets van, nou, daar komt dan hoogbegaafdheid en dyslexie uit.
Oké. En wat maakte dat jij dat vermoeden had?
Nou ja, dyslexie. Ik heb zelf dyslexie. Dus dat herken je dan op zich ook wel makkelijker. En wat ik ook wel zag, is dat hij in groep 3 niet het normale leesproces, het leren lezen, doorliep. Maar ook wel de snelle denker die hij is. Dat herkende ik ook wel doordat ik natuurlijk zelf ook werkte met dat type kinderen. Mm-hmm. En ik had toen ik mijn opleiding deed tot specialist, ontdekte ik ook wel dat hoogbegaafdheid wel wat meer is en anders is dan alleen maar makkelijk kunnen leren. Dat daar echt nog wel wat andere kantjes aan zitten.
Kun je iets uitleggen?
Ja, wat daar eigenlijk, wat je ook heel veel ziet gebeuren bij deze kinderen, is dat ze eigenlijk ook wel best wel hoogsensitief zijn. Dat hangt daar verder. Er komen echt wel extra veel prikkels bij deze kinderen binnen. Ze zijn vaak veel creatiever. Ze zien eerder dat de dingen ook op een andere manier kunnen. En dat het niet altijd zo hoeft te zijn zoals wij bijvoorbeeld als volwassenen bedacht hebben. En dat is natuurlijk iets wat we op school wel heel erg aan kinderen meegeven. Mm-hmm. Er is eigenlijk één juist antwoord op een vraag. Terwijl je kan het leven op zoveel verschillende manieren leven. En als je daar, de frictie kan dan ontstaan, zeg maar. Dus dan zie je ook wel dat hoogbegaafde kinderen soms helemaal niet zo goed matchen met het schoolsysteem. En als je dan inderdaad ook hoogsensitief bent en dat daar eerder de kant op gaat van overprikkeling en dat je daar heel veel in terecht... Dan, kijk, niemand functioneert goed in stressvolle situaties en met stress in je lijf en dat geldt voor alle mensen. Maar als je dat langdurig hebt, ja, dan ben je niet de beste versie van jezelf. Wat er bij ons uiteindelijk toe geleid heeft dat onze oudste in groep 4 eigenlijk gewoon niet meer naar school wilde. Mm-hmm. Want er was zo'n mismatch met wat zij dan zagen en wat hij nodig had, dat wij uiteindelijk besloten hebben om inderdaad een schoolwissel te doen.
En wat gaf hij aan thuis? Wat vertelde hij thuis?
Nou, hij was niet zo heel goed in het onder woorden brengen van wat hij ervaarde. Dan was hij echt nog... Ik denk dat dat ook niet... Kijk, zijn verwoording is niet per se zijn sterkste kant. Maar dat herken ik. Dus dat is wel heel fijn. Mijn man iets minder goed. Maar dat stukje herkende ik wel. Maar hij kon wel dingen zeggen als... En dat was dan in groep 3. Dat hij zei... Ja, het lijkt wel alsof ik een soort zeef in mijn hoofd heb. En door die zeef gaan alle leuke dingen gaan er doorheen. Maar alle minder leuke dingen blijven daarin achter. En die denk ik dus elke keer weer. En dat soort type uitspraken, ja, daar krijg je wel een beetje pijn van in je moederhart, zeg maar, als dat op de fiets gezegd wordt.
Yeah.
En ik zag ook wel in dat zij heel erg op het taalstuk zaten. Dus eigenlijk het stukje waar die iets minder sterk in is. En daar moest steeds meer extra tijd aan besteed worden. Mm-hmm. En dat is ook niet helemaal de visie die ik op onderwijs heb. Want hij is heel sterk in rekenen bijvoorbeeld. En ik geloof heel erg dat als je mag floreren in waar jouw talent zit, dat altijd een goed idee is. En natuurlijk wil je dat je zwakke kant niet je talent in de weg zit. Dus dat moet wel op een bepaald niveau komen. Maar ik geloof dat daar de focus wat meer van af mag. En wat meer op het talent. Zodat uiteindelijk ook het prettiger is om op school te zijn. En het dus ook wat minder erg wordt om misschien af en toe even iets te oefenen wat je wat minder leuk vindt.
Ja, ja.
En dat die mismatch, zeg maar, die zag ik wel gebeuren. En dat was ook wel de reden dat ik dacht, ja, wij kunnen wel gaan testen nu. Maar volgens mij moeten we gewoon naar een andere school, moeten naar ander onderwijs. Want ze gaan het hier op school niet ineens anders doen als ik met zo'n test kom.
Hoe werd dat ontvangen op school?
Ja, we hebben het gewoon medegedeeld.
Oké.
Okay. Dus dat, ja, als bij mij ineens zo'n keuze is gemaakt, dan ga ik niet nog in overleg.
Nee.
Dat is echt, daar hadden we al anderhalf jaar, hadden we al met school gesprekken gehad. Ik heb ook nog wel in groep 4 heb ik ook nog wel hulp geboden rondom meer thematisch onderwijs. Omdat ik natuurlijk een onderwijsachtergrond heb. Ja. Maar daar pakten ze heel weinig van op.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dan gaan we gewoon. Ik ga hier niet lopen leuren. En het is wel een soort rouwproces wat je kan hebben. Omdat je natuurlijk toch in Nederland hebben we toch de... En misschien ook wel in andere landen. Ik weet niet wat het Nederlands is. Maar het idee, je start op een school. Daar heb je het 8 jaar naar je zin. Het liefst staat die school in de buurt. Dan heb je vriendjes uit de buurt. En daar heb je 8 jaar een leuke tijd. En dan ga je pas wisselen van school. Hè? En als dan ineens zo'n proces niet gaat zoals jij denkt. Dan is dat wel eventjes een klap. Even een soort rouwproces toch wel. Je moet je beeld bijstellen.
Ja, dat snap ik. En hoe was dat voor jouw zoon dan?
Ja, hij heeft dat echt fantastisch gedaan. Het was Hij ging wel samen met zijn broertje naar die andere school. Want we hadden wel zoiets van, dit gaan wij met de jongste zeker ook meemaken. Maar dan niet met het dyslexieverhaal. Want hij kon ineens eind groep 1, begin groep 2, kon hij ineens lezen. Zonder dat wij het door hadden. Okay. Dat was echt een heel ander proces.
Ja.
En wij dachten, ja, dan gaat hij mee naar die andere school. En daar hadden wij, ja, natuurlijk kies je dan een school uit waar je dan op dat moment meer vertrouwen in hebt. En dus ze konden samen gaan. Dus dat was wel fijn. En het enige wat hij wel lastig heeft gevonden is dat er een hele goede vriend van hem wel achterbleef op die school. Maar die woont dan wel in de buurt. Dus daar hebben we wel goede afspraken mee gemaakt. En hij heeft het eigenlijk een beetje over zich heen laten komen. En ik, dat kan je dan als moeder, kan je helemaal al gaan bedenken dat dat een lastige stap is.
Mm-hmm.
En dat het heel zielig is voor je kind en dat je er voor hem moet zijn. En dan ineens verrast hij je. Het is helemaal niet zoals ik had bedacht. Ja, dat zijn dan toch die onzekere gedachten die dan echt zo'n die gaan met je aan de haal. En kinderen zijn soms die zijn zoveel veel krachtiger en die kunnen dat zo goed aan eigenlijk. Alleen wij denken van niet. Ja.
Ja, dat is het inderdaad, hè. Hey, naar wat voor een soort onderwijs is hij gegaan uiteindelijk? Wat voor school was het?
Ja, de school zou... Ja, ik denk dat je het beste kunt vergelijken met democratisch onderwijs. Het was niet helemaal die richting op. Ik weet niet of je die vorm kent. Dat is echt meer vanuit het kind. Je kind geeft aan wanneer die toe is aan een bepaald leerdoel leren. Een democratisch onderwijs is nog wel dat er meer... wat ik ervan weet hoor. Meer overleg met de kinderen, meer kinderenvergaderingen. Maar deze school die had wel bepaalde doelen, lagen wel vast. Maar iedereen deed dat in zijn eigen tempo. En ze konden ook wel meer indelen wanneer ze aan bepaalde doelen gingen werken. En ze hadden ook echt wel meer speeltijd. Om daarin ook te gaan kijken van wat is de interesse van het kind? Wat wil jij nu eigenlijk gaan onderzoeken? En ook een fijne buitenruimte waar ze dat ook konden doen. Dus veel vrijer. En dat was echt de plek waar mijn kind echt... weer heeft ontdekt hoe leuk het kan zijn om te leren. En hoe fijn het kan zijn om op school te zijn.
En wat voor verandering zag je in hem toen?
Nou ja, hij wilde niet dat ik hem kwam ophalen bijvoorbeeld. Dat is wel een heel concreet voorbeeld. Nee, ze hadden daar de BSO zat erbij in. Wij hebben voor deze school hebben wij een tijd lang volledig BSO moeten afnemen. Dat was hun financiering, zeg maar. Dus 5 dagen in de week BSO. Dus ook, en dan, omdat dat had dan financieel weer, als je werkt, zeg maar, heb je het voordeel dat je nog een deel terug kan krijgen. Betekent dus ook dat de BSO erbij in zat. Dus dat je zelf kon kijken van wanneer haal ik mijn kind op. En wij hadden meestal zo'n, van die dagen dat je denkt van ik ga nu mijn kind toch maar eens ophalen. 3 uur, 3:30. En dan sta je daar en dan is je kind echt nog, die wil nog niet mee.
Nee.
Van allerlei leuke dingen aan het doen. En dat was echt het meest leuke voorbeeld eigenlijk. En, en ook gewoon naar school. Gewoon klaarstaan om naar school te gaan 's ochtend.
Ja.
Ja, weet je, dat zijn... En verhalen vertellen over wat ze hebben gedaan. Hij kon weer dingen vertellen. Want daarvoor was het ook wel, wat heb ik gedaan? Ja, gewerkt.
Mm-hmm. Ja.
Ja. En veel details kwamen er verder niet uit. Want het was ook niet iets waar hij nog een keertje na schooltijd nog eens een keertje over wilde hebben. Want het was nou niet per se een leuke activiteit.
Nee.
Dus nu ging hij veel enthousiaster allerlei dingen vertellen. Ja. Ja, hij werd daar echt meer gezien voor wie hij was. Ja. Wat we wel ook weer hebben gedaan is dat we... hij heeft groep 8 dan weer op een andere school gedaan. En want toen dachten we, het is toch wel handig als hij weer even aan het onderwijssysteem werkt.
Oké, okay, ja.
En hij heeft groep 8 gedaan op een middelbare school, waar ze ook groep 7, 8 in huis hebben.
Oké. Okay.
Dus toen hebben wij daar weer een stap. En dan in principe sta je daar dan ook ingeschreven gelijk voor die middelbare school. Dus toen kon hij weer een beetje wennen aan af en toe wel echt een toets maken bijvoorbeeld. Maar hij had ook al vakdocenten. Dus dat was ook heel leuk, heel inspirerend.
Hoe ging dat?
Ja, dat heeft hij dus ook fantastisch gedaan. Het was wel in de coronatijd. Dus het was wel een beetje een gekke periode. Dat er toch weer even een lockdown was in de winter toen.
Ja.
Dus dat was wel jammer natuurlijk. Maar hij heeft die stappen steeds zo goed gedaan. En wat ook nog zo is, is dat hij wilde daar niet op de middelbare school blijven. Hij had een andere leuke school gezien, die veel creatiever was.
Okay.
Dus hij heeft nu al 4 keer een schoolwissel gedaan. Als hij in de tweede.
Ja.
En hij vindt het helemaal prima. En hij doet dat.
Ja.
En Ja, dat is dan toch dat je naar je kind kijkt en denkt, wauw, jij bent gewoon echt zoveel veerkrachtiger dan ik in mijn hoofd bedacht heb.
Mm-hmm. Ja.
Ja, dus ik ben heel trots daarop natuurlijk.
Ja, wat mooi hè, van een kind wat lijkt uit te vallen op school en echt niet meer wil, naar een kind wat zelf initiatief neemt in welke school wil ik, welk soort onderwijs vind ik leuk.
Ja, absoluut. Ja, dat zeg je mooi inderdaad. Iemand die niet naar school wil en daarna eigenlijk weet wat hij wil.
Ja.
Wat hij wel wil. En dus ook duidelijk weet wat hij niet wil.
Ja, mooi. Ja. Hey, want jij schrijft ook in het boek van, ik merkte dat mijn eigen angsten en onzekerheden, dat ik dat eigenlijk projecteerde op mijn kind. En dat is natuurlijk super herkenbaar. Want toen ik dat las, dacht ik gelijk van ja, dat is echt hoe het is. Maar dat was voor mij wel een eye-opener. En dat zal voor jou ook een eye-opener geweest zijn, natuurlijk.
Zeker. Zo'n eye-opener dat ik het wilde opschrijven.
Ja, nou inderdaad. Kun je ons eens meenemen in hoe dat gegaan is bij jou, dat proces?
Ja, het was eigenlijk op een gegeven moment zat ik ook echt, en dat was een beetje aan het einde van het proces, zat ik, ik weet niet, ik was denk ik een artikeltje of een blogje aan het schrijven. En toen schreef ik ook echt, het welbevinden van je kind is eigenlijk niet gekoppeld aan jouw welbevinden.
Mm.
En ik zat dat zo te schrijven. Toen kwam bij mij echt zo binnen van, ja, dit is gewoon echt waar. Mijn eigen, hoe ik mij voel, bepaalt hoe ik naar mijn kind kijk. Dus als ik in een heel laag gemoedstoestand ben, als ik een slechte bui heb, als ik gestrest ben of niet, gewoon al niet goed geslapen heb en ik ga dan nadenken over mijn kind, dan denk ik ook in die gemoedstoestand over mijn kind.
Ja.
En we zijn heel erg geneigd om ons kind al een beetje een stukje de toekomst in te katapulteren, hè, ons gedachtekind. Dus dan ben je al bezig met, hè, stel je voor dat ik in groep 4 wel die test had laten doen en er kwam misschien hoogbegaafdheid uit. En bij hoogbegaafdheid wordt heel vaak ook de discussie gestart, moet er versneld gaan worden in het onderwijssysteem? En dan kan je zomaar gaan denken, ja, maar dan is mijn kind wel heel jong als hij naar de middelbare school gaat. Ja, en hoe dan? Maar je kan niet weten hoe het is als je kind naar we kunnen dat niet. Dus wat er gebeurt is dat er een soort denkgat ontstaat. Het is een zwart gat. En jouw fantasie gaat het opvullen. Maar ja, in mijn beleving, kijk, als ik onzeker ben, als ik me dus in zo'n laag gemoed zit en ik ga dan mijn fantasie aanzetten, ja, dan komt niet iets leuks uit.
Nee.
Nee, dat wordt nooit een succesverhaal. Dus mijn hoofd gaat dat opvullen met alles wat ik misschien eens een keer gelezen heb over wat er mis kan gaan. Of wat ik in films heb gezien. Of rampscenario's die ik in een tijdschrift heb gelezen. Ja, en als dat allemaal boven komt uit je geheugen, ja, dat wordt zo opgelepeld, gaat supersnel.
Ja,
ja dan wil ik mijn kind het liefst lekker thuis houden. En ik ga wel aan thuisonderwijs beginnen en blijf maar lekker bij mama.
Ja, ja.
Dus dat ja. Je kijkt niet meer werkelijk naar wie je kind is. En je vergeet vaak ook nog dat jij er, hè, dat ook al gaat je kind jong naar de middelbare school bijvoorbeeld, dat daar, waarschijnlijk ben je er zelf dan ook nog bij. Dus je bent nog steeds die liefdevolle omgeving voor je kind. En je bent ook in staat om in de omgeving van je kind mensen te vinden die het beste met hem voor hebben.
Ja.
En je bent er dan ook. Dus ik merkte dat ik dan echt ging nadenken over mijn kind op die middelbare school. En helemaal alleen. En helemaal, ja, echt zo'n rampscenario.
Ja. Ja. Ja, dan heb je het nu over het scenario van dat hij dan dus getest zou zijn. En dat hij dan vroeg naar de middelbare school. Eigenlijk speelt het rampscenario nu alweer in jouw hoofd af.
Ja, wat kan dat helemaal voor me zien.
Ja, inderdaad. Hey, en wat waren nog meer dingen dan waar jij aan merkte van, hé, hoe mijn gemoed is, dat is hoe ik het op hem projecteer?
Ja, wat ik me heel erg merkte is een gevoel van urgentie. Dat er op dat moment ook van alles moest gebeuren. En dat moest ook nu, zo snel mogelijk. En ik was daar verantwoordelijk voor. Dus het voelt heel erg vernauwd. Heel erg nu of nooit. Ja, en dat is gewoon geen. Ja, je kan ook echt in je lijf dan zo voelen dat je bijvoorbeeld wat oppervlakkiger gaat ademen. Of misschien krijg je ook echt wel dat je niet stil kan zitten. Ja, dat is voor iedereen natuurlijk wel een beetje een eigen reactie heb je daarop wellicht. Maar bij mij zit het altijd heel erg in mijn ademhaling. Daar voel ik het vaak het meest aan. Of het eerst. Daar merk ik het vaak aan op. Dus dat gevoel van urgentie. Iets willen doen. En dat kan je ook echt meenemen in het piekeren als je in bed ligt bijvoorbeeld. Als mijn brein dan allerlei dingen voorschotelt die ik moet doen. En ik ben de enige die het kan doen. En het is nu of nooit. Ja, dan moet ik eigenlijk mijn eigen denken gewoon niet vertrouwen op dat moment. Eigenlijk nee. Is het dan heel, heel goed om op je handen... Ga op je handen zitten, niks doen. Er gaan geen goede dingen uitkomen. Vertrouw er maar op dat als je je beter voelt. Dat als je in een hoger gemoedstoestand, prettigere gemoedstoestand zit. Dat je echt in rust ook best wel weet wat je moet doen. Of soms is er ook gewoon niks te doen in dat moment. Want als ik nu al ga handelen... Ja, toen in groep 4, zeg maar, zou zijn gaan handelen als zijnde naar dat middelbare schoolscenario. Dan was ik op iets gaan handelen wat echt nog zo ver weg was, wat echt niks met het nu te maken heeft.
Nee.
Heel vaak is er in het hier en nu helemaal niet zoveel te doen.
Ja, mooi dat je dat zegt. Dus eigenlijk zeg je, op het moment dat jij merkt van, ik voel nu urgentie, ik voel nu dat ik onrustig word, dat ik... Dat ik ontevreden ben over een situatie. Dat merk je dan aan je lijf. Je zit hoog in je ademhaling. Dat is eigenlijk het moment dat je juist niet moet handelen.
Eigenlijk niet. Nee.
Nee.
Nee, voor mij is dat tegenwoordig een signaal dat de kwaliteit van mijn denken heel laag is.
Oké.
Dat ik, het is niet meer zozeer dat ik er daarnaar iets mee wil doen. Het is het observeren, het bemerken ervan. Dat is, dat geeft eigenlijk al een stukje verlichting.
Ja, ja. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat als je naar je kind kijkt en je ziet een situatie waarin jouw kind het moeilijk heeft. Dan treedt er een soort paniek op. En een soort oerdrang komt er naar boven om je kind te beschermen. En eigenlijk zeg jij van op het moment dat je dat voelt. Ga eerst eens even observeren wat je gedachten zijn. Ga eens even voelen. Wat je op dit moment voelt zonder dat je gelijk handelt.
Ja.
Dus eigenlijk het tel even tot 10.
Zeker, of slaap er een nachtje over, is ook zo'n wijsheid. Hè?
Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat je dan als moeder denkt van ja, maar ik zie mijn kind spartelen. Dus ik moet nu toch handelen.
Maar zit hij echt in dat moment naast jou te spartelen? Of is dat iets wat je in je hoofd hebt bedacht? Want ik zat daar niet naast hem op in groep 4 eigenlijk de hele tijd in de klas. Ik heb eigenlijk helemaal niet gezien wat daar gebeurde. Dus ik heb ook dingen geprojecteerd eigenlijk. Hè? En dat inzicht is een beetje door die situatie ook ontstaan. Maar in het hier en nu, stel je voor dat mijn kind huilend thuis komt van school. Hè, dat kan zomaar gebeuren natuurlijk.
Ja, ja.
Dan is het ook goed om je te beseffen dat je kind op dat moment ook in een lage gemoedstoestand zit. Dus die gaat ook niet meer de leuke dingen van die dag kunnen opnoemen. Want het is vast niet 5,5 uur zitten we vaak op school. Maar het is echt niet zo lang achter elkaar ellende geweest. En wat heeft je kind op dat moment nodig? Eigenlijk ben jij als moeder de beste versie van jezelf. Of zeg maar, die heeft jouw kind nodig. De beste versie van jou. En als jij mee gaat doen met je kind. Als jij dus eigenlijk ook in die toestand schiet. Dan ben jij niet meer de beste versie van jezelf. En daar heeft je kind helemaal niks aan. Dan ga je samen in paniek schieten.
Ja. Ja, dan ga je de juf bellen. En dan ga je zeggen, ik regel het wel even. Of we nodigen die ouders even uit van dat kind dat jou gepest heeft. Ja.
En daarmee communiceer je, vind ik hoor. Maar communiceer je eigenlijk ook naar je kind toe. Dat het niet oké is om je zo te voelen. Terwijl we hebben allemaal wel eens een rotdag. En dat is niet iets wat wij niet aankunnen als mens. Wij zijn daarvoor gemaakt om alles te beleven in dit leven. En ook af en toe een rot moment. Een rot dag. Soms heb je misschien een hele rot week. Dat mag ook. Ja. En weet je, soms hebben we periodes waarin inderdaad... misschien heb je net iemand verloren waarvan je heel erg veel hield. Weet je, dat is normaal om je dan rot te voelen. Het is niet leuk. Ik zeg niet dat het leuk is.
Nee.
Maar het is natuurlijk wel iets wat wij als mensen allemaal gaan beleven. En ook onze kinderen zijn ervoor gemaakt om dit allemaal mee te maken.
Ja, klopt. Ja, en dat zeg je mooi. Ja.
Kijk, ik heb... Mijn kinderen hebben echt het meest aan mij als ik rustig kan blijven en kan zien dat zij helemaal oké zijn. Als ik ga denken dat zij kapot zijn of dat er iets te fixen is bij hun, dan communiceer ik dus eigenlijk dat zij op dat moment niet oké zijn. En dat communiceer ik natuurlijk niet letterlijk zoals ik het nu zeg. Maar dat zijn wel de signalen die je gaat afgeven.
Ja, ja, mooi. En ik denk dat we ook wel in een wereld leven. En zo zit ons brein natuurlijk ook weer in elkaar. Dat we heel snel een oplossing willen voor het probleem. Hè? Voor je niet lekker voelen. Hè? Op het moment dat je stress ervaart. Dan gaat jouw lijf letterlijk al in een bepaalde stand om te zorgen dat je weer beter gaat voelen. En dat is hoe we zelf door het leven gaan. Maar als je dat inderdaad ook projecteert op je kinderen, krijgen die ook dat beeld van, oké, ik heb een probleem. Ik mag me niet zo voelen. Terwijl ik inderdaad ook denk dat we juist, wij ook mogen leren om die momenten te doorleven. En inderdaad te accepteren van, het is niet altijd leuk. Het leven is niet altijd leuk. Je kunt je niet altijd optimaal voelen. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat.
Ja, dat zeg je goed. Ja, en het is ook inderdaad het zelfs interessant om te gaan kijken wanneer ontstaat het probleem eigenlijk. Want heel veel problemen, bij mij lossen ze soms ook op als ik me beter voel. Dan denk ik, was dat nou een probleem? Dus zelfs dat is wel interessant om te kijken van wanneer ervaar je eigenlijk problemen ook heel vaak in zo'n lage gemoedstoestand.
Ja,
dan hebben we er vaak meer dan als we in een helder moment zijn. Dan zijn de dingen vaak helemaal niet zo zwaar.
Nee. En je schrijft ook in je boek, eigenlijk zijn alle kinderen perfect.
Ja, zo zie ik dat echt. Dat was ook de oude titel van het boek. Alle kinderen zijn perfect. Ja, klopt. Mm-hmm.
Leg dat
zijn
uit.
Allemaal, in mijn beleving zijn wij allemaal geboren precies zoals we moeten om het leven te beleven. Dus dat betekent, kijk, als jij denkt, dit kind is geboren met... Nou, wat zullen we... Kijk, fysiek kun je soms zeggen, oké, dit kind is geboren zonder benen. Nou, daar kunnen we iets van vinden. Daar kunnen we van vinden dat het kind dus niet perfect is. Maar wie vindt dat eigenlijk? Wie kijkt daarnaar? Niet het kind zelf. Het kind zelf is wie die is. Met wat die heeft aan lichaam. Ja, fysiek is dat, maar soms hebben we ook wel dat het niet fysiek is, maar dat we later gaan labelen. Oh, dit kind heeft bijvoorbeeld inderdaad dyslexie, zoals wij dan in ons gezin kennen. Dat wordt ook gezien als een defect. Terwijl we dan dus niet gaan kijken naar dit kind is ook gewoon gemaakt om dit leven te beleven. En wij als omgeving hoeven daar helemaal niks van te vinden. Het hele oordelen wat perfect is, wat niet perfect is, wat goed is, wat fout is, dat heb je aangeleerd gekregen. En ik merk dat het me vaker in de weg zit dan dat ik er iets aan heb om zo'n oordeel te hebben. Wat als iedereen nou gewoon perfect geboren is om dit leven te beleven en we daar niks van hoeven te vinden? Ik vind dat zo bevrijdend. Ik vind het zo heerlijk om zo ook naar kinderen te kijken. En ook eigenlijk naar mezelf. Het doet ook iets met jezelf. We zijn vaak eigenlijk ook wel echt minst lief voor onszelf. Hè? Met onze eigen zelfspraak. En als ik nou ook gewoon helemaal in staat ben om dat leven gewoon te beleven met alle ups en downs. En dat er helemaal niks mis is met mij. En met mijn kinderen dus ook niet. Hoe heerlijk. Ik vind het echt een bevrijding om zo te gaan kijken. En dat ik doe nu alsof ik dat de hele tijd misschien zo ervaar, maar dat is echt niet waar. het zijn natuurlijk ook, ik heb dus ook de momenten dat ik dat even niet zie. En dat ik denk, oh nee, het is toch echt, ik ben toch echt niet perfect en mijn kind heeft toch echt een probleem. En, die ken ik ook nog steeds hoor.
Ja.
Maar ik merk wel dat de rauwe randjes er meer af zijn. Ja,
ja, ja. En wat was het effect op jouw zoon toen jij op die manier ernaar kon kijken?
Ja, ik denk dat wel heel geleidelijk is gegaan. Dus het is niet een heel duidelijk moment geweest dat er een soort klik was. Of dat ineens een soort kwartje viel. Dus dat is wel iets geweest wat geleidelijk is gegaan. Maar ik heb nu ook wel eens gesprek met allebei mijn kinderen hierover. Maar dan meer in metaforen hebben we het er wel over. Dat zij bijvoorbeeld ook wel beter zien dat als ze in een bepaalde bui zijn, dat ze dan... daar niet naar hoeven handelen. Bijvoorbeeld, daar heb ik wel gesprekken over thuis. En dat is, kan ik wel een voorbeeld geven van de jongste. Die zit op zangles. En dat zit hij nu al 6 jaar. En hij doet dat nu 2 keer in de week. En ja, op een gegeven moment heeft hij daar ook huiswerk bij gekregen. En hij werd er steeds beter in. Superleuk natuurlijk. Maar rond de voorjaarsvakantie, afgelopen winter. Net daarvoor had hij zo'n moment dat hij eigenlijk zei, ik wil van zangles af. Ik wilde ermee stoppen. En dat was 's avonds in bed. Ik ging nog even naar boven. En hij was een beetje sikkeneurig en verdrietig. En dit kwam eruit als een soort van reden. Ik vind het daar niet meer zo leuk. En toen heb ik met hem ook wel even kort... Sowieso als hij in zo'n bui is, dan ben ik altijd meer van het knuffelen. Dan een heel gesprek voeren. Omdat in zo'n bui schotelt je brein je ook iets voor waar het aan ligt. Dus bij hem lag het ineens aan die zangles. En ik heb met hem toen ook wel over gehad, weet je, jij voelt je nu zo. En we hebben het er wel eens over gehad, hè, dat als je in zo'n gedachtenstorm en in zo'n gemoed zit, dat dat niet leuk is, maar dat je dat prima aan kan. Daar ben je voor gemaakt, maar het is niet leuk. En ik denk dat we nu geen beslissingen moeten nemen over zangles. Want in deze bui ben je niet helder. En we weten eigenlijk helemaal niet of je dit ook zo ervaart na de vakantie. Zullen we er dan weer fris naar kijken?
Ja, wat mooi.
Dus we hebben daar niet, ik ben er niet echt helemaal op ingegaan op die inhoud.
Nee.
En hij was daar op dat moment oké mee. Hij werd ook wel weer rustig, gewoon al even door dit gesprekje. En hij is er nooit meer op teruggekomen. En ik ben er ook niet op teruggekomen. Ik heb nog wel gedacht, ook vragen over, nou, 2 weekjes na de vakantie vraag ik het wel een keertje, als hij weer een paar lessen heeft gehad. Maar ik zag hem al helemaal weer zijn vrolijke zelf zijn. En hij ging fluitend, fietsend naar de zangles met mij. Ja, dan kan ik dit wel oprakelen. En dan kan er een heel verhaal weer over die zangles komen. Maar hoezo?
Mm-hmm.
En hij mag het altijd aangeven als hij wil stoppen.
Ja. Ja.
Dus dat is een manier waarop zij het wel merken, denk ik. Dat zij zo... We hebben daar niet hele lange of diepe gesprekken over. Maar het is... Iets wat af en toe langskomt. En ja, jij kan het zien, maar ik heb hier achter mij heb ik een paar snowglobes. Van die schutbollen in de kast staan. Inmiddels heb ik er meerdere. Dat is een metafoor die ik ook wel met hun gebruik. Als je zo'n snowglobe opschudt. Dan gaan er natuurlijk heel veel van die glittertjes of sneeuwvlokjes rond. En als je dat als metafoor ziet voor jouw denken. En zo'n gedachtenstorm. Ja, je zit de hele tijd dan tegen dat eigen denken aan te kijken. En dat is ook je werkelijkheid op dat moment. En we zijn geneigd om nog dieper over dingen na te gaan denken. Dus eigenlijk nog meer op te schudden. En nog meer sneeuwvlokjes rond te laten gaan. Erover praten met elkaar. Terwijl eigenlijk wat helpt bij zo'n snowgloop is het wegzetten en met rust laten. En ja, dat klinkt als een activiteit. Dat je iets moet loslaten. Of jezelf moet afleiden. Maar dat is denk ik wel iets wat iedereen voor zichzelf weet wat helpt. Dus bij mij helpt bijvoorbeeld ook gewoon een stuk gaan wandelen. Als ik me echt rot voel, dan weet ik dat dat helpt. Doe ik het niet altijd, want soms ben ik eigenwijs. Of gewoon ga een film kijken. Of inderdaad alleen al even het beseffen dat dit is wat er speelt. En dan weet ik ook, oh ja, dit is niet per se de waarheid. Dit is nu even wat mijn hoofd mij voorschotelt. Ik kan weer slapen. Soms helpt het echt om te gaan slapen ook dan. Ja, maar dat is en sommige mensen die hebben dat ze lekker gaan douchen of in bad gaan. Dat is heel wisselend natuurlijk. Maar we zijn zo geneigd om nog meer over de dingen te gaan nadenken. Dat is ook met de verhalen als mensen een huis gaan kopen. Dat ze echt bedenken van wat zijn de voor- en nadelen van dit huis. Wat wil ik graag bij mijn nieuwe huis. En dan hebben ze toch ineens ja gezegd op een huis die niet helemaal aan hun voorwaardenlijstje voldeed. Maar ze voelden gewoon, ik wil hier wonen.
Ja.
Weet je, dat is ook iets... In rust weet je dingen.
Ja.
Echt waar. Dat is wat mensen intuïtie noemen. Of diep weten. Of... We kunnen het niet helemaal verklaren. Omdat we geneigd zijn overal argumenten voor te moeten hebben. En het logisch te maken. Maar het leven is niet altijd logisch. Of eigenlijk heel vaak niet logisch.
Nee.
Dus dat hele beredeneerde denken. Zoals je toch ook soms wel ziet op school. Hè, dat je moet snappen waarom een antwoord het juiste antwoord is.
Ja.
En zo werkt het leven toch heel vaak niet?
Nee, absoluut niet. Je zegt dat mooi, in rust weet je dingen.
Ja.
Ik denk dat iets is wat we allemaal in het leven mee mogen nemen. En ook wat je inderdaad aan je kinderen mag uitdragen.
En kinderen, die worden met deze, hier word je mee geboren. Met dit weten, jouw unieke weten, word je geboren. En... Je kan op een gegeven moment zelf gaan aannemen dat de mensen buiten jou het wel beter zullen weten. Dat je eigenlijk beter kan vertrouwen op de wijsheid van een ander. Terwijl je eigenlijk zelf prima in staat bent om te voelen dit wil ik wel, dit wil ik niet. Ja. En daar hoef je helemaal niet allerlei argumenten voor te hebben. Ja, mag natuurlijk. Soms is het wel fijn om even wat achter de hand te hebben als je met iemand in gesprek gaat. Want die willen dat soms wel van je horen.
Ja.
Maar eigenlijk weten we dit.
Ja.
Ja. En ik denk dat we niet zo goed meer beseffen dat we daar met dat vermogen, word je allemaal geboren. En dus met eigen unieke wijsheid. Dus mijn wijsheid is ook niet jouw wijsheid. Dus net als dat, kijk, ik heb nu dan een boek geschreven, maar de winkels liggen natuurlijk vol met allerlei zelfhulpboeken.
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal mensen die allemaal een inzicht hebben gehad wat werkte voor hun. En zij hebben iets doorzien, zij hebben gedacht, oh, als ik dit en dit en dit doe, dan voel ik me beter of dan ga ik makkelijker door het leven heen. En die gunnen dat een ander. Ik gun iedereen mijn inzicht en ik hoop dat ze tussen de regels door iets lezen wat een inzicht bij jezelf triggert. Want uiteindelijk heb je eigen inzicht nodig. En ja. Iedereen is geboren ook met het vermogen om inzichten te krijgen. En die zelfhulpboeken, ja, daar kan je hem gaan lezen. En misschien krijg je er geen inzicht van. En dan denk je misschien ook nog over jezelf. Oh, dan doe ik iets verkeerd. Terwijl nee, mm-hmm. het was blijkbaar een inzicht voor de schrijver. En die gunt het jou ook. Maar dat betekent niet dat het altijd ook jouw inzicht is. Dat het passend is voor jou. Dus ja, misschien is dit geen goede reclame voor mijn boek.
Nee, je hebt een heel mooi boek geschreven, dus we gaan daar zeker reclame voor maken. Ik gun het ouders echt om om dit boek te lezen, omdat je inderdaad, waar we het net ook al over hadden, soms zo in een paniek kan schieten en meteen wil handelen en zeker naar school toe. En zeker op het moment dat je merkt dat jouw kind niet binnen het schoolsysteem past, dan krijg je echt een soort strijd tussen school en de ouders en je begrijpt elkaar niet meer en je spreekt elkaar taal niet meer. En als je dan even de handvatten hebt om even te vertragen, even niet meer na te denken, eventjes rust te nemen en een stapje terug, ik denk dat juist heel mooi is.
Ja. Heeft mij in ieder geval heel veel gebracht.
Ja,
en ook wel dan op dat moment naar mijn kind kijken, die dan gewoon zelf thuis iets aan het doen was. Gewoon lekker te spelen. Dacht, ik zie nu ook gewoon een kind wat prima in orde is. Alleen ik ben nu te veel mijn fantasie ingeschoten.
Ja, dat hè. En ik herken dat zo, want mijn zoon die past ook echt niet in het schoolsysteem. Tot nu toe heeft hij alles nog gehaald, gelukkig. En hij moet dit jaar examen doen. En ik maak me een beetje zorgen, maar goed. Maar ik merk dat ik zo gefocust kan zijn op dat stukje. Hè? Op dat van hij doet het tussen haakjes niet goed op school. Terwijl wat is het niet goed op school doen? Want hij heeft vrienden, hij heeft het onwijs naar zijn zin. Hij stelt kritische vragen. Hij heeft een bepaalde manier van leren. Maar die manier wordt niet gefaciliteerd op school. En daardoor valt hij uit.
Ja.
En ik heb ook op een gegeven moment besloten voor mezelf. Van ik moet naar meer kijken dan alleen dat stukje school. Want anders ga je je kind alleen maar op die manier zien.
Ja.
En hij is veel meer dan alleen dat kind wat op school zit. En wat daar niet tot zijn recht komt. En als je dat dus alleen maar benadrukt en ook in jouw energie naar je kind toe. Want die voelt echt wel aan dat je teleurgesteld bent of dat je wanhopig bent. Dat je denkt, ja, is het weer niet gelukt? Heb je weer een onvoldoende, weet je wel?
Ja, precies.
Ja, dat is gewoon niet oké. En natuurlijk, school is een heel groot onderdeel van hun leven. En dat is ook wat ze nodig hebben om dat papiertje straks een leuke baan te vinden. Hoewel dat in deze tijd ook weer
is
anders
ook,
is.
Ook weer discussie stellen. Ja,
ja maar dat echt breder trekken. En inderdaad niet vanuit die paniek. En dat oergevoel van oh, het moet allemaal goed. En hij mag niet ongelukkig zijn. En daar niet vanuit handelen. Ja.
Ja, en ik moest op een gegeven moment ook echt wel. Toen de ouders dus inderdaad naar de middelbare school ging. Ook wel opletten dat ik niet ineens alleen maar vragen over school en vakken ging stellen. Als hij thuis, dat ik dacht, nee, maar ik wil eigenlijk mijn kind zien stralen. En waar straalt hij van? Nou, dat was op dat moment heel erg een bepaald type programmeertaal waar hij in geïnteresseerd was. En hij heeft ook een bepaalde game die hij op een gegeven moment heel leuk vond. Die ben ik zelf toen ook gaan doen. Ja. Dat was wel grappig. Maar ik dacht, ik moet gewoon zorgen dat hij... Want dan gaat hij ook anders praten. Als ik hem daarover... Ja. Want ik doe dan gewoon de domme moeder. Ik weet er niks van. Ga Bram maar los.
Ja.
En ik kan wel vragen stellen tot in den treuren over. Ja. Ik snap er verder helemaal niks van. Maar het maakt niet uit. Want hij gaat ook echt op een andere toon praten. Omdat hij praat over iets wat hij echt leuk vindt. En ik wil mijn kind echt leuk vinden. Dus moet ik met hem praten over wat hij echt leuk vindt. En af en toe praat ik ook over wat ik echt leuk vind. Maar niet heet het ook... Ja, natuurlijk vraag ik ook dingen op school. Het is niet verboden of zo. Maar het ligt wel ook aan welke gemoedstoestand ik ben. En inderdaad... Oké, eerst gewoon... Ja, je moet gewoon echt volledig geïnteresseerd kunnen zijn in je kind. En wie die volledig is.
Hmm.
Ja.
Ja. Ja,
dat heb ik ook wel echt moeten leren. Van, oh Merel, wat ben je nou weer aan het doen? Alleen maar over school praten. Ja. Dat gaan we niet doen.
Nee, nee. Nee, want dat is natuurlijk ook het stukje wat we snappen, hè? Van, oh ja, nu gaat hij weer naar school. Nu heeft hij weer gewoon les. Nou, oké. Kunnen we het daar weer over hebben?
Ja, dat zeg je ook goed, inderdaad. Dat is wat we ook herkennen. We zijn allemaal naar school geweest.
Ja.
Dus iedereen heeft schoolervaring.
Ja. Ja, 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 mooi. Ja. Hey, wat zou je tegen jouw jongeren zelf willen zeggen met de kennis van nu?
Als ik denk aan mijn jongeren zelf, dan denk ik in ieder geval, ik kreeg heel vaak het label verlegen.
Mm.
En ik had heel veel denken over mezelf en dus ook over anderen en wat die over mij zouden vinden. Hè, verlegenheid is toch best veel met jezelf eigenlijk bezig zijn. Blikken van mensen interpreteren. Maar ik besefte op dat moment helemaal niet dat ik dat allemaal zelf bedacht. Het is je eigen denken. En je denken is niet wie je bent. Het is niet een waarheid. Het is als wolken die voorbij komen. En er komt soms een bepaald type wolk langs. Een bepaald type denken die je niet zo leuk vindt. En dan kan je ook verder niet zo leuke dingen verzinnen. Kijk, als ik dan op straat ga lopen en ik zie mensen naar mij kijken. Nou, dan verzin ik dat die geen leuke dingen over mij denken. Maar dat dat geen waarheid is. En dat ik het allemaal zelf bij elkaar verzin. Dat had ik echt wel eerder willen weten.
Ja.
Ja, absoluut.
Ja, mooi. Ja. Nou, mooi mee af te sluiten. Dank je wel.
Nou, graag gedaan. Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja. En het boek Moeiteloos Opvoeden. Ik ga de link naar het boek even in de omschrijving zetten. In de show notes noemen ze dat chic. En kunnen we jou ook nog vinden op social media, via website?
Ja, merelsprong.nl en specialisthoogbegaafdheid.nl. En Instagram merelsprong. Ik zit even net, ik kijk helemaal niet zo vaak naar mij gedaan, maar Merel sprong gewoon. En LinkedIn ook.
Ja, ik zal dat ook allemaal eventjes in de show notes zetten, dan komt dat helemaal goed. Nou, bedankt voor het leuke gesprek en je mooie inzichten.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je nou ook een keer met je verhaal in de podcast? Stuur dan een berichtje naar info@danitjacoaching.nl. En wil je graag napraten naar aanleiding van wat je gehoord hebt in de podcast? Dan kun je ook een berichtje sturen naar hetzelfde e-mailadres. Neem ook eens een kijkje op de website. Dat is www.danitjacoaching.nl. En vind je het leuk om de podcast te volgen? Klik dan op volgen bij Spotify of op het sterretje bij de Apple Podcast app. Nou, heel graag tot de volgende keer.